Onze hulp en zegen voor dit samen zijn verwachten wij van God onze Vader die ons al lief had voor wij waren geboren. En van God de Zoon, onze Heer Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft om ons te reinigen van alle zonden en ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En van God de Heilige Geest, die ons leidt in alle waarheid en ook vanavond Christus aan ons hart wil openbaren. Amen. Laten we samen bidden. God, onze Vader in de hemel, we danken u zo dat we vanavond hier mogen zijn. Dat we hier mogen komen als uw kinderen, dat we mogen bidden voor dit samen zijn. We vragen of u de hemel voor ons wilt openen. Of u ons hart vanavond wilt bereiken. Of u ons eerlijk wilt doen zijn en echt en zuiver. En we willen komen, Heer, ook het begin van dit samen zijn in uw licht. Dat we weten als we de waarheid doen, dan gaan we naar het licht toe. Dat van onze werken, van ons leven mag blijken dat ze in God zijn verricht. We mogen bidden, Vader, of u degene wilt helpen die ziek zijn en die thuis zijn gebleven en die niet konden komen. Of u daar uw zegen wilt geven. We hebben gehoord zojuist van een geboorte van Luc en we vragen of u ook dit leven wilt zegenen. We verwachten het van u. Heer, ons oog mag op u gericht zijn. Ook als we met elkaar in gebed gaan voor broeders en zusters die het verschrikkelijk moeilijk hebben. We denken aan hen die leven in Egypte. Aan kerken die in brand staan. Aan gezinnen die uiteen worden gerukt. Aan zusters die worden verkracht. Er is zoveel pijn hier in deze wereld. Er is zoveel haat. Er is zoveel onbegrip. En mag tegenover dit alles toch, Heer Jezus, u staan met uw liefde en met uw genade. Omdat ook vandaag nog u getoond mag worden aan deze wereld. En we kunnen laten zien, Heer, dat we anders zijn als de mensen in deze wereld. Dat we zegenen die ons vervolgen. Dat we bidden voor degenen die ons vervloeken. Heer, dat we op u lijken. Wij zegent u, Heer, heel bijzonder, broeder en zusters die worden vervolgd. Die uit hun huizen zijn gejaagd en die geen onderdak hebben. Wij kennen ze niet, maar u kent ze alle persoonlijk. We bidden voor het koninklijke huis, Heer. Voor prinses Beatrix en prinses Mabel, die hun man, hun zoon, naar het graf hebben moeten brengen deze week. Heer, dat ze ook iets mogen leren van de troost die u geeft. En die zo anders is als de bemoedigende woorden die de wereld heeft. Omdat wat u zegt zo diep in ons hart insnijdt. Omdat het ons bereikt. Omdat het uw vrede die alle verstand te boven gaat. Echt in ons hart legt. Omdat we alleen, Heer, als we ontmoeting met u hebben kunnen komen tot overgave. En een stilte mag komen in ons hart. En een vrede, Heer. En we tegen u kunnen zeggen, het is goed. We danken u dat u ons leven wilt leiden. Door de Heilige Geest. Elke dag weer opnieuw. Dat we in de stilte bij u mogen komen. Alles tegen u mogen zeggen. Alles u mogen bekendmaken. En dat u ons kent, Heer. Zoals niemand ons kent. Onze verlangens. Onze verkeerde verlangens ook, maar Heer, wat een geweldig voorrecht om dat allemaal bij u te mogen brengen en allemaal aan u ook werkelijk te kunnen overgeven. Geef dat we woorden van eeuwig leven ontvangen vanavond. U houdt van ons. U hebt ons lief, Heer. Denk aan dat geweldige wonder dat u ons leven kocht. En dat u daar voor wilde betalen met het bloed van uw eigen Vader. En we weten het, en we zeggen dat vaak tegen elkaar. Wat zijn we gelukkige mensen, want we hadden de dood verdiend. U zou niet onrechtvaardig zijn geweest, Vader, als u afstand van ons had genomen. Als u ons in de duisternis had laten ronddwalen. Maar uw liefde voor ons allen persoonlijk stond het niet toe. En u hebt ons opgezocht en u heeft de Heer Jezus laten zien die onze schuld en ons bestaan helemaal voor zijn rekening wilde nemen. Heer, we danken u zo. We prijzen u voor wie u bent. Dat u naar deze wereld kwam die u heeft verworpen. Die u heeft gehaat, die het plan van God heeft geprobeerd te verijdelen. En dat we tot geloof in u hebben mogen komen. We danken u. Amen. We gaan samen zingen uit Johannes de Heer 200, vers 1, 2 en 4. O, welke macht heeft uw liefde door Jezus mij geopenbaard? Johannes de Heer, vers 1, 2 en 4. We willen samen het woord van God openen bij het boek De Handelingen der Apostelen. En ik lees u daar de eerste 11 versen uit voor, uit Handelingen 1 en nog 2 versen. Vers 34 tot 36 uit Handelingen 2. Handelingen 1, vers 1 tot 11. Misschien bent u er een beetje verbaasd over, omdat het geen hemelvaartsdag is. Maar ik zou dat toch graag met u willen behandelen. En uit Handelingen 2, vers 34 tot 36. Handelingen 1, vers 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot een sprekende over alles wat het koninkrijk van God betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste einde der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen ervoer, zie, twee mannen in witte kleren stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dan lezen we nog drie versen uit Handelingen 2, vers 34 tot en met 36. En daarna zingen we 217, vers 1, 2 en 3 uit Opwekking. O, welke wonderen verlosser vond ik in mijn heiland en Heer. Handelingen 2, vers 34 tot en met 36. Want David is niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt zelf: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Ik zie dat ik vergeten ben om de collecte aan te kondigen. Daar heeft u, denkt u, misschien mazzel. Maar misschien is het goed om straks 2 collectes te houden. Dus u raakt uw geld wel kwijt, denk ik. Na de woordverkondiging zingen we met elkaar uit Johan de Heer 405, vers 1, 2 en 3. Het hoofd omhoog, de Heer zal komen. Hij daalt met bazuingeschal. Ik zou, broeders en zusters, vanavond deze 2 geschiedenissen, handelingen 1 en 2, op een bepaalde manier eens voor u naast elkaar willen leggen. En ik zou dat willen doen aan de hand van 2 woordjes die we in beide geschiedenissen tegenkomen. En die 2 woordjes gaan over dezelfde persoon, die gaan allebei over de Heer Jezus. De engel zegt tegen de discipelen, deze Jezus die jullie naar de hemel hebben zien gaan. En dat was natuurlijk heel reëel voor de discipelen. Ze hebben iemand naar de hemel zien gaan. Maar de Bijbel zegt niet, jullie hebben Jezus naar de hemel zien gaan. Maar die zegt, deze Jezus die jullie naar de hemel hebben zien gaan. Het volgende hoofdstuk heeft Petrus het ook. Hij gebruikt ook deze 2zelfde woordjes, maar nu tegenover de Joden. En hij zegt niet, deze Jezus die jullie naar de hemel hebben zien vertrekken. Want dat kunnen we allemaal begrijpen, dat hebben ze helemaal niet gezien. Daar zit ook het hele grote verschil in. Dat duidt ook Petrus aan als hij zegt, David is niet opgevaren naar de hemel. David niet. We hebben het niet over David, we hebben het niet over de Joden. We hebben het in hoofdstuk 1 over een andere groep als in hoofdstuk 2. Want in hoofdstuk 2, daar zegt Petrus tegen de Joden, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Dat was trouwens ook het laatste wat ze van Jezus zagen. We hebben in het eerste hoofdstuk gelezen dat hij niet verschenen is aan de Joden. Niet aan het Sanhedrin. Maar dat hij 40 dagen lang aan hen was verschenen. Dus we hebben het over eenzelfde persoon. Maar er wordt wel op 2 heel verschillende manieren door de Joden naar de Heer Jezus gekeken en door ons naar de Heer Jezus gekeken. Niet? Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben en deze Jezus die jullie naar de hemel hebben zien gaan. Ik zal dat straks nog wat uitwerken, maar ik zal straks laten zien dat op dat punt waar mensen afscheid hebben genomen van Jezus, dat God straks daar weer gaat beginnen. Dat geldt voor de gemeente en dat geldt voor Israël. Voor Israël is dat dus het kruis van Christus. Dat heeft te maken met hun schuldvergeving. En voor de gemeente is dat een optie naar de hemel. Daar begint voor ons. Daar wordt voor ons de draad als het ware weer opgepakt. Dat zijn de grote verschillen die we daar dus in hem tegenkomen. Hoe Israël hem ziet. Israël kende hem alleen als de zoon van Jozef en Maria. Die onder hen geleefd had. Die onder hen gewandeld had. Die door hen gekruisigd was. Dat is nog steeds zo. Helaas. Als het om de Heer Jezus gaat met Israël, dan wordt daar de draad erop gepakt. Israël heeft hem verworpen. Hun eigen koning. Ik kom daar nog wel even op terug. Voor de discipelen was het anders. Dan gaat het om hun Jezus die zij naar de hemel hebben zien gaan. Ons leven is anders. Wij hebben te maken met een opgewekte, levende Heer in de hemel. Niet met een dode Heer Jezus aan het kruis, maar met een levende Heer. Wat God ons gegeven heeft, ons heeft nagelaten als het ware, is een zicht op de Heer Jezus in de hemel. Ik hoop dat u allemaal eeuwig leven hebt. Als je het hebt, dan weet je dat je het hebt. En dan zeggen we, als we gaan zeggen van, wat is eeuwig leven? Dan duiden we dat vaak zo aan, dat is leven uit God. Leven uit God, zeggen we dan. Ik heb ook nog mijn eigen leven, mijn natuurlijke leven. Maar toen ik tot wedergeboorte, misschien is dat nog niet eens zo'n heel goed woord, maar toen ik tot een nieuwe geboorte kwam, toen kreeg ik leven uit God. Leven uit God. Wat is dat, dat leven uit God? Als iemand zou vragen aan jou van, wat is dat nou eeuwig leven? Wat is nou leven uit God? Wat zou u dan zeggen? Wat zou u antwoorden? Als ik naar Paulus kijk, dan zegt hij, dat leven uit God, dat is Christus. Dat is Jezus. God gaf ons Jezus. Ons leven is Christus. Mijn leven is niet het leven wat ik van mijn natuurlijke ouders kreeg. Gelukkig niet. God zij dank niet. Mijn leven is Christus. En ik hoop dat u dat kunt zeggen. Daar heb je geloof voor nodig. Maar het is wel de Bijbelse waarheid. Mijn leven, ons leven, is niet alleen het leven dat ook in Christus was. Maar ons leven is Christus. Johannes schrijft in zijn brief in hoofdstuk 5. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige in zijn Zoon Jezus Christus. Die Zoon, is de waarachtige God en het eeuwige leven. Waarom zegt de Bijbel dat zo? Omdat eeuwig leven niet een leven is dat op een zeker ogenblik bij u is begonnen. En dat altijd voortduurt. Maar omdat eeuwig leven betekent dat het een leven is dat God voor ons had, dat er altijd is geweest en altijd ook zijn zal. Omdat het leven van de Heer Jezus is. En als het leven van de Heer Jezus is, dan betekent dat dus ook, ik ga een stapje verder, dat betekent ook dat het onaantastbaar is. Dat het niet stuk kan gaan. Dat het voor altijd veilig is. Dat het niet kan worden afgenomen door de Satan, of door de zonde, of door ziekte, of door de dood, of door wat dan ook. Dat er niets in de wereld kan zijn dat leven, dat het ons kan ontnemen, dat we daar veilig mee zijn voor tijd en eeuwigheid. Het is het leven van de Heer Jezus dat we hebben ontvangen. Eeuwig leven, God heeft ons eeuwig leven gegeven en dat leven is in zijn Zoon. Als je de Zoon hebt, heb je het leven. Maar je moet dat eerste niet vergeten. En God ervoor op je blote knieën danken dat jouw leven niet het leven, het tobberige leven is wat je hier in deze wereld leidt, maar dat jouw leven Christus is. Dat is mooi. En je moet je dat niet laten ontnemen. Ons leven is Christus, het eeuwige leven. Nou, als dat waar is, en de Bijbel zegt dat het waar is, als zijn leven mijn leven is, dan heeft God in één keer laten zien aan mensen dat wat de Satan zei, dat God niet wilde dat wij dat leven van God zouden ontvangen, dat God iets voor ons zou achterhouden, in één klap daar een streep door gehaald. En laten zien dat de Satan liegt. Wel nu, als zijn leven mijn leven is zijn dood mijn dood en zijn opstanding mijn opstanding. En zijn hemelvaart, mijn hemelvaart. En dan gaan we even naar kijken, hè, vanavond. Wat gaat het daar eigenlijk wel in hoofdstuk 1 over de hemelvaart van Jezus Christus? Als je het aan 100 christenen vraagt, waar gaat hoofdstuk 1 over van Handelingen, dan zeggen ze over de hemelvaart van Jezus. Toch, lieve broeders en zusters, waar staat dan dat woordje hemelvaart? In Handelingen 1. Het enige wat we lezen is dat de engelen laten zeggen dat wat zij gezien hebben, het gaat niet om het feit zelf, maar wat ze gezien hebben, ze hebben de Heer Jezus naar de hemel zien gaan en een wolk ontrok het aan hun ogen. Dat is hetgene wat hun ogen zagen, datgene wat ze met hun natuurlijke ogen konden zien. Maar kijk eens even mee, vers 2, tot de dag dat hij werd opgenomen in de hemel. Vers 9, en nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen. Vers 11, deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel. Het gaat in Handelingen 1 over de opname van Jezus Christus. Dat is wat de Bijbel zegt, niet? U mag me tegenspreken, dan hoor ik dat aan het eind wel. Maar de Bijbel legt de nadruk op dat het gaat over een opname. En ik zeg, een opname, dat is iets anders dan een hemelvaart. Waarom? Nou, als u een postbode bent en u moet een pakketje bezorgen bij een bepaald huis, dan bel je aan en je levert het pakketje af, maar je wordt niet in dat huis opgenomen. Wel? Maar als je familie bent, als je in dat huis thuis hoort, als je op een verjaardagsbezoek gaat of zo, niet? En je komt je broers en zussen weer tegen. Ah, dan word je opgenomen. Opname spreekt over dat Jezus werd opgenomen daar waar hij thuis hoorde. Een opname voor ons betekent dat we straks thuis komen. Het is niet een hemelvaart. Het is een opnemen op de plaats waar nooit engelen zijn geweest. Het huis van de Vader en van de Zoon en van alle zonen en dochters van die Vader. Dat is totaal anders als Israël. We hebben gelezen dat David zei, Peter zei, David werd niet opgenomen. Zijn graf is tot ons, tot op deze dag. Er zijn bepaalde verschillen tussen Israël en tussen de gemeente. Maar wij worden opgenomen in de hemel, want Christus is ons leven en is dus alles wat van Christus is van ons. Daarom zijn wij ook het lichaam van Christus. Zijn erfenis is onze erfenis. Als hij naar de aarde teruggaat, dan gaan wij met hem mee naar de aarde terug. Wij horen bij de familie van de Vader. Wij horen bij het huisgezin van God. Wij zijn Gods familie in de hemel en hier op aarde. Dat is het geweldige grote verschil. Dat God zijn Zoon gaf, dat hij de Heer Jezus gaf. Niet alleen om ons van onze zonden te bevrijden, maar dat het eerste wat Jezus zegt als hij uit de dood heeft overwonnen en uit het graf op gaat staan. Ga naar mijn broeders toe en ga naar mijn zusters toe en zeg dat ik ben opgestaan. Opgenomen te zijn in een bepaalde kring. In de kring van God, in de kring van, ja, wat is dat? Dat betekent dat ons leven thuis hoort in de hemel, bij de Vader, bij God. In de sferen van heiligheid, van zonde, van gerechtigheid en van licht en van leven. En van zo ontzettend veel gelukzaligheid. Dat we dat nauwelijks kunnen beseffen, dat Paulus moet zeggen, Ja, ik ben niet in het vaderhuis geweest. Ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Maar jongens, ik kan je niet vertellen wat ik daar heb gezien. Daar is ons leven. Niet in deze wereld, het hoort thuis. Bij God, daarvoor heeft God ons losgekocht van deze aarde. Ons leven is met Christus verborgen in God. Het volk Israël zal ongetwijfeld door God bewaard worden in deze wereld. Maar het wordt niet door God bewaard in de hemel. Israël is voor deze aarde. Israël is een volk dat God zich ten eigendom heeft verkoren voor deze aarde. En wij zijn er voor de hemel. En waarom zeg ik dat nou allemaal? Omdat ik de laatste tijd nog wel eens in contact ben gekomen met christenen die zich helemaal joods gaan gedragen. Misschien heeft u daar ook wel van gehoord. Ze gaan met het volk Israël mee. Ze gaan de joodse feesten vieren. Ik vraag me werkelijk af. Als we even naar Israël kijken. Ongetwijfeld, het volk wordt door God bewaard in de hemel. In deze wereld. En God heeft iets bijzonders. Maar de Heer Jezus heeft in Israël niet dezelfde plek als in de gemeente. Daar zit een heel groot verschil tussen. Eigenlijk is het zo dat voor het aardse volk Israël er op dit moment weinig is om te vieren. Want alle feesten in Israël die werden gevierd in de tempel. Er was een tempel nodig. Er was een altaar nodig. Er was een offer nodig. Er is geen tempel. Er is geen altaar. Er is geen offer. Zo, laten we heel eerlijk zijn. Ik hou van Israël. Maar wat hebben zij te vieren? Op dit moment. Als God tegen David zegt, als David zich neerbuigt voor God in de tempel. En hij van God heeft gehoord dat God het volk wil zegenen. Dan zegt hij het volgende in 1 Kronieken 17, vers 21. En welk volk, Heere God, is gelijk Israël, het enige volk op de aarde, denk om dat woordje, de aarde, het enige volk op de aarde dat God zich tot een volk ging vrijkopen om uzelf een naam te maken door grote en vreselijke daden. Doordat gij voor uw volk dat gij uit Egypte had vrijgekocht, volken verdreven hebt. Gij hebt uw volk Israël voor altijd u tot een volk gemaakt. En gij, Heere, waart hun tot een God. Dat blijft onherroepelijk staan. God is de God van Israël. En God gaat voor dat volk uit en God zal dat volk bewaren hier op deze aarde. Maar de geschiedenis tussen God en Israël heeft een behoorlijke knik gekregen. En dat is gekomen op het moment dat dat volk tegen de Heer Jezus Christus zei. Er is een moment gekomen. Toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde. Terwijl er nooit over werd gesproken. Een moment zoals dat was bij David. Een moment toen God David aan het volk Israël ging bekendmaken. Ging laten zien in de strijd tegen Goliath. Toen heeft God en het volk Israël zijn David gepresenteerd. Er is een moment gekomen dat God aan Israël zijn koning heeft gepresenteerd. Toen hij daar kwam en met die doornenkroon stond voor het volk Israël. En hij gekruisigd werd met een bordje boven zijn hoofd. Deze is de koning van Israël. Heeft God Jezus de koning aan Israël gepresenteerd. is hij voor het volk gekomen. Het stond er allemaal rondom Pilatus. En daar stond Jezus. Hij werd voor hen gepresenteerd als een koning. Maar ze zeiden, wij hebben geen koning. Wij willen niet dat hij koning is. Wij willen de keizer als de koning. Het gevolg daarvan is, omdat zij de keizer als dat de Verenigde Naties over Israël gaan beslissen. Niet? Heb je er wel eens over nagedacht? Wij willen de keizer als koning. Er zal een moment komen dat, zoals hier staat, David, deze vrome man, die zegt, Heer, u bent voor uw volk uitgetrokken. U hebt volken voor het volk uitverdreven. Dat gaat God weer doen. Dan zijn het niet de Verenigde Naties, dan gaat de Heer Jezus voor het volk uit. Dan worden de volken verdreven. Dan zal hij ze brengen in het land. Dat is het plan van God. Daar heeft u ongetwijfeld over gehoord. Als David dat zegt, dan heeft hij het over de verre, verre toekomst. Daarom weten we dat dat allemaal nog staat te wachten. Als David deze tekst citeert, als hij terugkijkt. Hij zegt, Heer, u hebt gesproken over de verre toekomst. De verre toekomst zal mijn zoon komen te zitten op de troon. David had het altijd over zijn zoon, dat is even een zijpaadje. Als David gezondigd heeft en de engel zat met zijn zwaard boven Jeruzalem. Weet hoe het komt dat Jeruzalem niet wordt getroffen? Je moet het maar eens nalezen. David zegt, Heer, laat uw zwaard tegen mij zijn en tegen mijn familie. En dat is gebeurd. God heeft het gebed verhoord. Zijn zwaard is gekomen tegen de zoon van David. Tegen zijn familie. Hele diepe betekenissen. Maar het is zo. Goed. Er zit dus een heel groot verschil als we naar de Heer Jezus kijken. En we kijken naar de toekomst. Bijvoorbeeld Openbaring 1, daar lezen we. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft met zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk voor, en priesters voor zijn God en Vader. Wij zijn een gereinigd volk, we zijn een gerechtvaardigd volk. We zijn een volk dat in de Heer Jezus geborgen is. We zijn een volk dat het leven van de Heer Jezus heeft ontvangen. Hem die ons lief heeft, we zijn door hem gereinigd. We zijn Golgotha gepasseerd. We weten van de opstanding. We zijn achtergebleven met omhoog te kijken. En dat is precies hetzelfde wat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. Jullie, als deze dingen te beginnen te geschieden, dan moeten jullie omhoog kijken, want jullie verlossing komt eraan. Dat was precies hetzelfde wat de discipelen deden in Handelingen 2. Ze keken omhoog. Ze hadden afscheid genomen van de Heer Jezus door omhoog te kijken. Ze zullen hem weer gaan zien door omhoog te kijken, want hun verlossing komt eraan. Kijkt u omhoog? Of zijn we met de crisis bezig? En zijn we met Egypte bezig? Zijn we met ellende in deze wereld bezig? Of verwachten we hem? Kijken we echt omhoog? Echt omhoog? Echt omhoog? Israël zal weer in aanraking komen met Golgotha. Israël heeft afscheid genomen van Jezus bij het kruis. Israël zal weer een Jezus ontmoeten die zij gekruisigd hebben met de wonden in zijn zij en de wonden in zijn handen. Israël zal komen bij het kruis. Israël moet nog gerechtvaardigd worden. Israël moet nog gereinigd worden. Israël moet nog verzoend worden. Maar ook voor Israël is de zegen, ook voor Israël, maar nooit buiten de Heer Jezus Christus om. Als Mozes, deze geweldige Godsman, de zegen over Israël uitspreekt, ik zeg het even met mijn eigen woorden, dan zegt hij eigenlijk dit. Jullie Israël, zullen de zegen van God voor deze aarde ontvangen. Maar nooit buiten Jezus om. Nooit buiten Jozef om. Dat is wat Mozes zegt in Deuteronomium 33. Zegt Mozes, van Jozef zei hij, zijn land zij door de Heere gezegend met de kostelijkste gaven des hemels, met de dauw en met de watervloed die beneden ligt, met de kostelijkste gaven die de zon voortbrengt en met de kostelijkste gaven die de maan doet uitspruiten, met het uitnemendste der aloude bergen en met de kostelijkste gaven der eeuwige heuvelen en met de kostelijkste gaven van de aarde en haar volheid. Er zal een tijd komen als Israël het land wordt van Jozef. Zijn land. Gaat u het begrijpen? Als Israël het land wordt van Jozef, dan zal dat land van Jozef gezegend worden met de kostelijkste zegen die God die deze aarde kan voortbrengen. Wij krijgen de kostelijkste zegeningen van de hemel, maar Israël zal het van de aarde krijgen. Dat mogen komen, eindigt Mozes, op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder zijn broeders. Gaat u begrijpen dat Israël moet komen bij Jozef, Israël moet komen bij die schedelplaats, bij Golgotha. Want op die schedel van Jozef staat niet alleen de doornenkroon, maar komen ook alle zegeningen van God voor Israël. Voor Israël terecht. Goed. Wat gebeurt er in Handelingen 1? Die opname van de Heer Jezus. Als de engel daar is en de discipelen staan daar en ze kijken omhoog naar de hemel, dan staat er een engel bij hen en die zegt tegen hen dat deze Jezus die van u opgenomen is, dat is de Jezus die niet alleen waarvan ze geen afscheid hadden genomen bij het kruis, maar het is dus die Jezus met wie zij gesproken hadden over wat er allemaal zou gaan gebeuren. Want eigenlijk is Handelingen 1 is een tijdpad. Het laat ons de geschiedenis zien die wij al voor een groot deel achter de rug hebben, maar die nog komen moet op dat moment. Als zij aan Jezus vragen en hij met hen aanzat en hij zegt dat ze Jeruzalem niet mogen verlaten en hij zegt dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen, dan komt die vraag van de discipelen, herstelt u in deze tijd het koningschap over Israël? En denk er goed om. Als er staat, herstelt u in deze tijd het koningschap over Israël, dan staat er herstellen. Dan betekent dat niet het koningschap in de hemel. Dan is het niet zoals ik laatst eens een keer een predikant hoorde uitleggen dat die vraag van de discipelen toch wel een hele stomme vraag hadden, omdat ze nog steeds niet hadden begrepen dat dat koninkrijk op aarde er niet meer zou komen, want dat het vervangen was door een koninkrijk uit de hemel. Dat is helemaal niet wat de discipelen vragen. Houden zich ook helemaal niet meer bezig. De Heer Jezus heeft 40 dagen met hen gesproken over datgene wat hier hersteld zou worden op aarde. En als het over een koninkrijk is wat hersteld moet worden, dan betekent het dus dat het een koninkrijk was wat er al eerder was, anders hoef je het niet te herstellen. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is, ja, dat is niet iets wat hersteld moet worden. Als we naar deze natuur kijken en we kijken naar het paradijs, dan zijn we het erover eens, deze natuur moet worden hersteld. Zoals God het bedoeld heeft. De leeuw moet gras gaan eten als rundweer. En een kind moet kunnen spelen met een adder. De natuur zou moeten worden hersteld. Herstelt u dat? Doet u dat in deze tijd? Herstelt u in deze tijd het koningschap? Als we kijken naar het koningschap van David, dan is dat er wel eens geweest, maar het is stuk gegaan en het ligt totaal aan puin. En de enige vraag is, wanneer gaat u het herstellen? Niet komt het ooit, maar wanneer komt het? Wanneer gaat u dat herstellen? En dan zegt de Heer Jezus precies hetzelfde wat hij ook in Matthäus 24 had gezegd. Van die tijd en van die uren weet niemand. Het is aan de Vader voorbehouden. En heeft hij het over de komst van de Heer Jezus met grote macht en heerlijkheid. Een tijd waarin die we helemaal niet weten en die we helemaal niet zullen kennen. Dat uur en dat tijd weten we niet. Het is precies hetzelfde wat de Heer Jezus zegt. Als je dat gaat herstellen, dan komt hij net als in Matteüs 24 met grote macht en heerlijkheid. Dan beeft de aarde. Dan zal elk oog hem zien. Dan zullen mensen zeggen, oh, een rotsen valt op me. Dan gebeurt hetzelfde als wat mijn kleinzoon wel eens zegt. Als hij bijvoorbeeld naar de tandarts moet, morgen, dan zegt hij, ik wil morgen niet. Er zullen heel veel mensen zeggen, die zeggen, ik wil dat niet. Ik wil niet dat Jezus komt, ik wil niet dat er oordeel komt, ik wil niet dat. Maar in de Bijbel is oordeel nooit iets wat op zichzelf staat. In de Bijbel is het oordeel van God er altijd om iets te herstellen, om iets nieuws te brengen. Ook in het boek Openbaring. Dus herstelt u in deze tijd. Of als we het over de wederkomst hebben van de Heer Jezus, dan komt hij ergens waar hij al eerder geweest is. Even de woordjes goed ontleden voor onszelf om te begrijpen wat er bedoeld wordt in de Bijbel. Als in Lucas gesproken wordt over de komst van de Heer Jezus met grote macht en heerlijkheid. En zoveel mensen die zeggen, ja, wat zal er dan gebeuren als de Heer Jezus komt met grote macht en heerlijkheid. En daar soms vreselijk bang en angstig voor zijn, omdat ze niet in de gaten hebben dat het leven na het kruis iets anders is als een leven voor het kruis. Dat wij mensen door Gods genade gereinigd zijn en geheiligd zijn en gerechtvaardigd zijn en klaargemaakt voor de hemel, maar een hele grote groep van mensen niet. Dan zegt de Heer Jezus in Lucas 21 dat er tekenen zullen zijn aan zon en maan en sterren op de aarde. Radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding. En dat de mensen zullen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan zegt hij, en dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen, niet wij. Dat is een groot verschil. Als die mensen buiten lopen, en ik zeg, kijk, daar lopen mensen buiten, dan zijn ze niet binnen. Dan heb ik een onderscheid gemaakt tussen twee groepen, zij en wij. En de Heer Jezus zegt niet dat wij zo de Heer Jezus zullen zien komen. De Heer Jezus zegt dat zij zo de Heer Jezus zullen zien komen. Die mensen die bezwijmen van vrees en angst. Die al die dingen zien gebeuren. Die in de lucht, in de hemel, die de elementen van de hemel zien gaan wankelen. Die de tsunami's zien en de aardbevingen en de dingen die over deze aarde allemaal zullen komen. Zij zullen dat zien. Maar heeft het niet over hen. Hij heeft niet over die mensen die bij hem staan, zijn discipelen, de zijnen die bij hem zijn, die hem in het midden hebben. Hij zegt tegen hem, maar jullie, als jullie zien, als je het allemaal in de wereld ziet gebeuren, als je in die profetische tijden leeft, als je het woelen ziet van de volken rondom Israël, als je ziet wat er in Egypte gaat gebeuren, als je ziet wat er in Israël gebeurt, als je ziet dat al die profetieën van het Oude Testament, dat er weeën komen om die in vervulling te laten gaan, dan moeten jullie doen wat de discipelen hier deden. Jullie moeten omhoog kijken. Want jullie verlossing, als het begint te gebeuren, dan komt jullie verlossing. Jullie zullen het niet zien, maar als het begint, dan komt jullie verlossing eraan. Dan komt jullie verlossing tegen de discipelen, daar zegt de Heer Jezus het tegen. Jezus zegt als het ware in Handeling 1, er zal een tijd komen, nu voor jullie, nu heel direct, waarop jullie moeten wachten op de Heilige Geest. En jullie zullen hier op aarde leven uit kracht van de Heilige Geest. Daarna zul je zien dat ik word opgenomen in de hemel. En dan komt is de tijd van een sprake van herstel, van een dag en een tijd waarin niemand dat weet. De Heer Jezus geeft als het ware een tijdspad dus aan. De wederoprichting van alle dingen die komt eraan. Ik zou even graag met u Handelingen 3 willen lezen, daar één tekst uit. Ik heb nog nooit een tekst gelezen in de Bijbel waarin Israëls positie zo helder en duidelijk wordt weergegeven als in Handelingen 3, vers 19 tot 21. Petrus heeft het daar ook tegen Israël. Dan zegt hij dus tegen Israël: kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonde uitgedeeld wordt. Dat is het eerste. Als Israël tot berouw en bekering komt. Het is een prachtige tekst om te vertellen tegen mensen die niet weten dat er nog een toekomst is voor Israël. Je kunt gewoon zeggen, kijk, hier staat: als Israël tot berouw en bekering komt, dan zullen hun zonden worden uitgedelgd. Dus kom dan tot berouw en bekering, waarom zou Israël dat doen? Opdat uw zonde uitgedelgd wordt. Als de zonde van Israël wordt uitgedelgd, wat gaat er dan gebeuren? Dan komen er tijden van verademing van het aangezicht des Heren voor Israël. Is dat helder? Staat hier, hè? Vervolgens, wat gaat er dan gebeuren? En dan zal God de Christus die voor u tevoren bestemd was, Jezus, ik kan niet missen, Jezus zenden. Dan gaat er verder, hem moest de hemel opnemen tot de tijd van de wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Dus hier wordt gezegd, als Israël tot berouw en bekering komt, dan zullen hun zonden worden uitgedeeld. En komt er een tijd van verademing, dan is Israël niet meer onder de toorn. Ten tweede, dan zal God de Christus, de Messias van Israël, zenden van de hemel. Dus dan zal er een eind komen aan de opname van Christus. Daarin zie je dat die opname van de Heer Jezus in de hemel ook een tijdelijke opname is. Hij is er tot het moment komt dat hij hier weer terugkomt om weer te gaan herstellen, om weer door te gaan met datgene waar hij, wat is afgebroken van hem toen hij hier op de aarde was. Het is een tijdelijk, hij is opgenomen in de hemel. Hij moest de hemel opnemen tot de tijd komt waarin alles zal worden hersteld. En dat heeft allemaal met Israël te maken. Want God had van tevoren bepaald dat de Heer Jezus voor hen bestemd was. Zal Jezus zenden, wat staat er, die voor u bestemd was. Deze Jezus, voor hen bestemd. Dat zal dan zijn of haar vervulling krijgen. Dan zal blijken voor Israël wie de Heer Jezus is. Als straks Israël tot berouw en bekering komt, dan gaat het vooral hierom. Dat Israël, die afscheid nam van het kruis van hun koning, en zei: wij willen hem niet als koning, dat er een moment zal komen dat Israël zal zeggen: wij willen hem wel als koning. Wij aanvaarden hem als koning. Als Israël de Heer Jezus als koning gaat aanvaarden, dan kan God zijn heilsplan met Israël voort gaan zetten. Dat is het grote verschil. Israël moet de Heer Jezus als koning aanvaarden. Wij willen hem niet als koning. Wij willen dat de president van Amerika wat over ons te zeggen heeft. Wij willen dat wij hebben geen andere koning dan de keizer. Wij willen de wereld, wij willen in deze wereld zijn. Op het moment waarop Jezus wacht, waarop God wacht, waarop het herstel waar alles voor Israël, het hele herstel van afhangt. Als je dat zo samen wil voegen, tot de kern wil samenbrengen, dan moet je zeggen, dat is het moment waarop zij zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is het moment waarop Israël zal zeggen, wij willen hem nu als koning. Wij willen de regering van de Heer Jezus in ons leven. Het moment waarop God in uw leven wacht, in mijn leven. Of we nou christen zijn of niet. Ook als je christen bent. Is dat moment waarop je zegt, niet alleen de Heer Jezus is voor mij gestorven. Aan een kruis. Ik hoop dat u dat allemaal weet. U weet, mijn zonden zijn weggedaan. En toch is het vaak nog zo dor in uw leven. Omdat, als we heel eerlijk zijn, de Heer Jezus zo weinig zeggenschap als Heer in ons leven heeft. En als je weet dat je zonden zijn vergeven, dat je een stap verder bent als Israël. Als je door genade weet dat je Gods kind bent, dan wacht God op de volgende stap. En de volgende stap is dat je zegt, Heer Jezus, ik sta hier nou met mijn eigen leven in mijn handen. En het gaat op en neer, het gaat heen en weer. En ja, ik kan niet zeggen dat het een leven is dat geleid wordt door de Heilige Geest. Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat ik me vaak veel mooier voordoe als dat ik in werkelijkheid ben. Dat ik vaak niet eerlijk ben, niet zuiver, niet oprecht. Ik verlang er wel naar, maar ik heb het niet. En wat moet ik doen, zeggen we dan. Wat moeten we doen? God kijkt naar je. En God wacht tot je zegt, ik wil Heer dat u de Heer bent van mijn leven. Hier is het. Want ik heb gemerkt dat als u het in mijn hart, in mijn leven voor het zeggen krijgt, dat ik vrede heb, dat ik gelukkig ben, dat ik aan mijn doel kom waarvoor u mij hebt geschapen. Ik heb gemerkt, Heer, dat uw leven zou, dat leven zonder begin en zonder eind, dat het eeuwige leven, dat leven uit God, dat leven bij God, dat leven in de hemel, dat leven bij God, dat dat mijn thuis is. Dat hoor ik. In de hemel. En als de opname van de gemeente er is, dan ben je daar niet meer verbaasd over. Dan is het alleen maar de verwerkelijking van datgene wat het geloof al lang heeft gezien. Dat je bij Christus hoort, dat je thuis is in de hemel. Dat God ons daarvoor het leven van de Heer Jezus heeft gegeven. Dat God daarvoor al die eeuwen, ja, ik kan niet eens van spreken, al die tijd het Vaderhuis leeg heeft gelaten. Moet u zich dat voorstellen? De omgeving waar geen engel kan komen. De intimiteit waar de Vader is en de Zoon. En de Vader en de Zoon die ineens binnen die hele kleine familie miljoenen mensen wil opnemen in zijn huis. Dat is genade. Dat is onvoorstelbaar. Dat kan geen engel begrijpen. Dat kan alleen een hart dat zoveel liefde is voor ons voortbrengen. Om ons die plek te geven. Dat kan alleen maar iemand die zijn leven voor ons gaf. En die eigenlijk om het geven van dat leven voor ons, met alle gevolgen van reiniging, van rechtvaardigmaking, van heiliging, wat het geschikt zijn voor de hemel, maar die ene vraag aan God had. Vader, ik wil hen hebben waar ik ben. Bij mij thuis. Wees er niet verbaasd over. Als je vandaag of morgen met je ogen knippert, en je bent thuis. Jezus komt. Kijk omhoog. En ja, de hemel moest hem opnemen. Dat is allemaal voor een bepaalde tijd. En die tijd wordt weer begrensd doordat de hemel ons moet gaan opnemen. En wij weer de Heer Jezus terug zullen komen. Want er is bij die opname van de gemeente, als de engel zegt dat Jezus op dezelfde wijze zal wederkomen, dat zegt hij niet tegen de fariseeën nogmaals. Altijd goed kijken waar in de Bijbel tegen wie iets gezegd wordt. Hè? Ook als het om de profetieën van het Oude Testament gaat. Over wie gaat het eigenlijk? Daar staan zijn discipelen en dan staat daar die engel naast hem en die zegt, deze Jezus, och mensen, voor jullie, ja, voor jullie komt hij op dezelfde wijze terug. Een wolk zal het onttrekken aan het gebeuren van deze wereld. De mensen zullen het niet zien. Niet? Als hij komt voor de wereld, zal elk oog hem zien. Het is de bedoeling dat elk oog hem zal zien. Maar dan zal het moment zijn dat de bedoeling het is dat wij hem zullen zien. Zoals die is. Een wolk onttrekt alles aan hun ogen. De wereld merkt er helemaal niks van. Ik heb wel eens gezegd, ik betwijfel of de graven zullen opengaan, zoals we dat vaak zo mooi zullen zeggen. Want als wij een nieuw lichaam krijgen, een verheerlijk lichaam, dat aan het lichaam van de Heer Jezus gelijk is, en de Heer Jezus kan door een muur of door een gesloten deur naar binnen komen, dan kunnen wij ook door een gesloten graf naar buiten, of niet? Jezus komt. O, Jezus komt. We kijken naar Egypte. We kijken naar Syrië. We zien landen die eeuwenlang geen enkele omwenteling kenden. Allemaal voelen al die naties, die volken rondom Israël. We zien dat Israël geen oplossing meer heeft. Jezus komt. Bent u klaar ervoor? Bent u bereid? Amen. We gaan zingen en tegelijkertijd zijn er twee collectes. Ik heb het tegen u gezegd. Eén voor de gemeente en één voor het bouwfonds. De eerste voor de gemeente en de tweede voor het bouwfonds. En we zingen u aan de Heer 405. Hoofd omhoog, de Heer zal komen. Hij daalt met bazuingeschal.
Thank you.
danken. Heer Jezus, we danken u voor uw woord, voor die laatste woorden die u tegen de uwe hebt gezegd. U heeft het niet tegen de uwe gehad over een oordeel dat zal komen. U heeft het tegen de uwe niet gehad over verschrikkelijke gerichten die over de aarde zouden komen. U hebt het met de uwe gehad, Heer, over wat er in het laatste dagen zou gaan gebeuren. U hebt gezegd dat zij kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest zou komen. En die is gekomen. Kracht om in deze wereld te kunnen leven. Daarna zou gebeuren, Heer, op dezelfde wijze, zo zegt uw woord het in de Thessalonicenzenbrief. Zoals u bent opgewekt en opgestaan, zo ook de uwe. En naar de hemel bent gegaan, zo ook de uwe. Uw opname zal onze opname worden. Daar mogen we naar kijken, Heer. Wat een geweldig voorrecht is het om dan bij u te mogen binnengaan. En om u de eer te geven van ons hart. Niet de eer, Heer, die we zo vaak alleen met woorden geven. En niet de eer die we zo vaak geven omdat we het meezingen met anderen. Of anderen nazeggen of meedoen. Omdat we zo bang zijn soms nog om te laten zien hoe we zelf zijn en wat we doen. Maar die eer die we u zullen geven omdat ons leven Christus is. Volmaakt, zuiver, zonder zonde zullen we u zien, Heer. We zullen u tot ons heil verwachten. En Heer, dan zullen we u de eer geven. Van mensen die zonder zonde zijn. Zonder iets verkeerds. Die uw leven hebben ontvangen. En u zo zullen eren, Heer. Omdat u het lam bent dat geslacht werd. Omdat u in de toorn van God wilde komen voor ons. Omdat u aan een kruis en een vloekhout wilde komen. Omdat u dat allemaal wilde ondergaan, Heer. Omdat u onze schuld op u genomen heeft. Omdat u daaraan het kruis beleden heeft naar God toe. Wat onze zonden waren. Alsof ze van u waren. En God u daarvoor heeft gestraft. We danken u, Heer, dat we uw leven hebben ontvangen. Geef ons de moed om elke dag tegen onszelf te zeggen: mijn leven is Christus. En zo een getuige van u te zijn in deze wereld. We willen u eren, Heer Jezus, ook deze avond. U bent zo groot. God heeft u boven alles en iedereen gezet. Boven elke naam en boven alles wat genoemd wordt. Wij zien u, Jezus, zoals Israël u niet ziet. Want wij zien u met eer en met heerlijkheid gekroond. Mag ook Israël u zo leren kennen, Heer. Als hun verlosser, als hun koning. Die het voor hen in orde wilde maken. Die voor hen de strijd heeft gestreden aan het kruis. Die voor hen uit is getrokken naar God toe. Die hun zonde op u hebt willen nemen. En die de Satan hebt verslagen. En volken hebt uitgedreven. Opdat uw volk, Heere, zou doortrekken. Opdat uw volk hier op aarde een gezegend volk zou zijn. Zegen Israël. Breng vrede in Jeruzalem, Heer Jezus. En laat de volkeren uw heil en uw majesteit zien. Verander deze aarde, Heer. Met alle smerigheid en vuilheid die we op deze aarde zien. Maak het, Heer, tot de hof voor u en voor de uwe. Reinig het. Maak het mooi, Heer. Het verscheurende wilt u eruit halen. De haat die er is. In de harten van mensen verander die. En laat heel de wereld zich voor u mogen neerbuigen. En erkennen dat u hier bent. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Ik wens u alvast allemaal wel thuis en nog een hele goede zondagavond. We zingen Johan de Heer 784 vers 1 en 3 en nadat ik een tekst heb voorgelezen het vijfde vers. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Vers 1 en 3 en na de tekst vers 5. Wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich neerwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen hun kronen voor de troon werpen en zeggen, Gij onze Heer en God, U bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Amen.